Okay, never mind.
Dames en heren, goedenavond. Welkom. 22 november 2011. Vergadering van de Raad van de gemeente Tinalo. Alle raadsleden, voltallig aanwezig, van harte welkom. College, van harte welkom. Fractie, steunfractievolgers, ambtelijke ondersteuning, pers en andere belangstellende kijkers via het internet en de luisteraars via het Tinalo lokaal. Uiteraard ook allemaal van harte welkom. Bij aanvang een bericht van verhindering van mevrouw Hofstra. Die belde mij net dat zij dezelfde griepverschijnselen heeft als haar dochter. Dochters. En vanaf deze kant naar Nina Peterschap. U heeft op uw desk een document gevonden, zoals dat al was aangekondigd, namens de vier partijen. Een document wat dient als input voor de geplande besprekingen van komende donderdag. Waar verder nu van de zijde van de vier partijen geen toelichting op gegeven wordt. Tot zover bij de opening. Vaststellen van de agenda. We hebben een agenda voor liggen en bij agenda punt 8 heeft zich...
Voorzitter. Ja, sorry.
Bij agenda punt 8 heeft zich een inspreker gemeld en dat betekent dat dat agenda punt automatisch naar voren gaat en daarna zouden we dan in principe de agenda kunnen volgen. De heer Van der Meij.
Dank u wel. Voorzitter, ik zou willen voorstellen om aan de agenda één punt toe te voegen, namelijk het punt stand van zaken coalitievorming.
Kijk even naar de overige fracties of die dat willen toevoegen. GroenLinks. PVD. Leuk. ChristenUnie. Gemeentebelang. CDA. Dan voegen we dat als agenda punt 16a toe aan de agenda. Gaan wij over naar agenda punt 3. Het vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 8 november jongstleden. En het vaststellen van de actielijst. Wie wil daarover het woord? Niemand. U kunt alle instemmen met de vaststelling. Met algemene stemmen. Het vragenrecht. Eén raadslid heeft zich bij mij aangemeld en dat is de heer Rietkerk. Aan u het woord. Twee vragen. De heer Meerman.
Ik heb een vraag en dat gaat over een grote bult groenafval tussen Ide en Fries. Er ligt ongeveer 500 meter na Ide aan de rechterkant. Een 2 meter hoge bult, 10 meter lang. Het ligt er erg ongelukkig, ligt tussen het fietspad en de weg in. En de rommel ligt tot halverwege de fietspad. Geeft een gevaarlijke situatie en er is ook al een rommel onderuit gegaan. Maar wat schetst mijn verbazing, vandaag is de bult opgeruimd. Dus mijn vraag is in feite opgelost. Maar desondanks zou ik dan nog wel graag willen weten van wie die bult is en waarom dat de bult daar lag.
Meneer Meerman, u vraagt wij draaien, maar dat wist ik niet van tevoren. Ik heb even contact gehad met mevrouw Hofstra. Die heeft mij verteld dat de schoonmaak langs de Groningerstraat elk jaar geschiet. En de opslag van het groenafval wat daar vandaan komt, komt altijd op een vaste plaats, op een depot te liggen, wat ons eigendom is. Dat stuk grond is eigendom van de gemeente. Vandaar wordt het afgevoerd en wordt het ook verwerkt. En die afvoer, de maximale tijd dat die hoop daar ligt, is ongeveer een maand. En het is de gebruikelijke procedure, zoals die elk jaar schijnt plaats te vinden.
Maar dan wil ik er dan nog even op reageren, want de bult die was wel dusdanig groot dat het verkeer daar wel hinder van had, met name het fietsverkeer, want het ligt er halverwege de fietspad. En het is daar donker 's avonds en het rommel ligt daar op de fietspad, de mensen zien het niet, waardoor gewoon vervelende situaties ontstaan. Dus is daar niet een andere oplossing voor mogelijk?
Vindt u het goed dat ik dat doorspeel in de richting van mevrouw Hofstra, die dat dan weer in haar portefeuille meeneemt? Ik zal het aan haar doorgeven. Een tweede vraag van GroenLinks nog.
Die zal ik dan stellen. Gaat ook over afval, maar dan het hele afvalbeleid. De evaluatie en het nieuwe plan was naar de Raad gestuurd, maar vanwege de demissionaire status van het college wordt die niet behandeld. Er zijn toen wel een aantal technische vragen gesteld aan de ambtenaar. In het presidium zijn mededelingen erover gedaan. We hebben als raad ook een brief gekregen en er heeft onlangs een stuk in het Dagblad van het Noorden gestaan. Het probleem is dat uit al deze stukken en mededelingen niet echt een consistent beeld komt. In het presidium werd aangegeven dat de gemeente nog een half jaar verder gaat met CITA en dat de ambtelijke organisatie in de tussentijd een aantal scenario's uitwerkt waar een nieuw college een keuze uit zou kunnen maken. In de brief aan de raad wordt er aangegeven dat de raad toch nog een aantal besluiten gaat nemen over het afval, maar op welke termijn is onduidelijk. Over scenario's wordt niet gesproken. En in de krant staat dat er een conflict is met CITA en dat de wethouder doorzoekt naar een nieuwe afvalophaler en dat de aanbesteding mislukt is. Wij zouden graag weten wat gebeurt er nu op dit moment en past dat binnen de demissionaire status van het huidige college.
Ook daar moet ik even terugvallen op datgene wat ik net nog heb doorgekregen van mevrouw Hofstra. Wij hebben vandaag in het college de zaak afval aan de orde gehad. Daar hebben wij een voorgenomen besluit opgenomen. En dat betekent dat wij komende week nog een aantal dingen moeten aanvullen. En daar een aantal zaken moeten nog uitgezocht worden. Wij gaan komende dinsdag daarover een definitief besluit nemen. En dat behelst dus ook de afvalinzameling na 1 januari. Waar dan dus na dinsdag in uw richting, richting van de Raad, duidelijkheid over komt. Tot zover de mededeling die ik van mevrouw Hofstra kreeg. Meneer Kloos.
Ja, mag ik nog één aanvullende vraag stellen?
Meneer Rietkerk.
Mag ik ervan uitgaan, omdat er ook nog geen besluitvorming in de Raad is geweest, dat de verlenging gewoon onder dezelfde condities is als we op dit moment hebben?
Daar mag u niet van uitgaan. Maar dat zal in de besluitvorming komende dinsdag aan de orde komen. Daar kan ik niet nu op vooruit lopen.
Oké, maar dat besluit gaat per 1 januari in, dus
dat gaat per 1 januari.
Veel keuze hebben we niet.
Okay. De heer Kloos.
Nou, het verbaast mij het een en ander. Ik heb een schrijven namens een fractie naar u laten komen, waar ik heel duidelijk heb aangegeven van hoe de gang van zaken is. Daar praten we al over een briefing van geloof ik meer dan een maand terug. Onder andere heb ik aangegeven van hoe gaat het nu, want 1 januari komt eraan en u moet het Europees aanbesteden. Uiteindelijk heb ik het bericht van u gekregen dat het bij ingang van 1 januari 2012 geregeld is en dat de druk ten opzichte van de Europese aanbesteding daarmee weg was genomen en uiteindelijk alles zijn postje kan krijgen. Maar nu hoor ik dat het iets nog niet geregeld is en u heeft mij aangemeld dat het wel geregeld was.
Meneer Kloos, ik heb net duidelijk aangegeven dat daar komende week nog een definitief besluit over moet vallen. U kunt ervan uitgaan dat het goed geregeld wordt, dat het ook per 1 januari geregeld is en dat ook de aanbestedingsprocedure op een correcte wijze ingezet wordt. Maar nogmaals, daar krijgt u na dinsdag definitieve berichtgeving over. Wacht u dat dan even af. Verder nog, van de zijde van de Raad. Dan was dat agenda punt 4. Agenda punt 5, het spreekrecht, en dat heeft betrekking op agenda punt 8, de afwijzing van het verzoek om een wijziging van een bestemming. Ik geef het woord aan mevrouw Van Zuiden.
Goedenavond. Vandaag toch nog maar een telefoontje gepleegd met de heer J.E. Ploeger, die dit onderwerp behandeld heeft. Mijn vraag was dan ook alleen maar hoe hij tot deze conclusie was gekomen, met welke gegevens, want het was mij namelijk zelf niet duidelijk ondanks dat ik het meerdere keren heb gelezen. De bestemmingsplan kwam aan de orde van de zomerhuis naar de boshuis, wat ik overigens wel kan dromen inmiddels. Ik vroeg waar dat 1965 vandaan kwam en dat het daar juist om gaat en niet om het bestemmingsplan. Ik wil er inhoudelijk niet verder op ingaan, maar toen werd het een vervelend gesprek. De aanvraag die ik gedaan had, was na vele keren lezen en dan nog met moeite begrepen, zei de heer J.E. Ploegen, wat ik nu eigenlijk wilde. Ik heb daar dan ook maar op geantwoord, ach ja, ik ben ook maar een gewone burger. Maar dat is wel wederzijds, want ik begrijp dit niet. Iets beoordelen wat er niet staat en het niet omgaat. Ik ben toen ook maar meteen gevraagd of de stukken erbij wel waren ingezien. Ja dus, maar wat dat ermee te maken had, vertelde van mijn bouwvergunning. Nou moet dus blij zijn dat mijn tuinhuis en het overgangsrecht zit en het boshuis gelegaliseerd. En niemand er ook maar over dacht een zomerhuis de bestemming woongebied te geven. Ik vroeg wie dat dan waren en werd de raad ook mee bedoeld. Want dan was het einde zoek en wilde iedere zomerhuisbewoner dat wel hebben. Ja, wat gaat dan door je hoofd? Weten dat je zomerhuisje van 1965 757.000 euro waarde is bij de WOZ-waarde. En jou de les gelezen wordt en gemene bedoelingen hebt of zo. De rollen waren dus omgedraaid. Want bij de gemeente was recreatie toch voor woning van de bouwvergunning met een pen bijgeschreven, terwijl ik een oplossing wil voor de dingen die ik niet veroorzaakt heb en de gemeente net doet of er niets aan de hand is. En in meerdere brieven steeds gunstiger maakt voor mij, met als einde dat het recreatieve er toen al af was en ik nu een woonbestemming heb. Dan dus toch een landhuis, wat bij mijn vraag stond bij de inspraak van het ontwerp bestemmingsplan Zeesen, wat ook in het bestemmingsplan zelf staat. Die ik thuis heb, na eerst een verkeerde bestemmingsplan te hebben gekocht, is omgeruild inmiddels. Daarom waarschijnlijk ook een vergunning gekregen om een woning met tuinhuis, CQ schuur, te bouwen met de nodige eisen van bouwen, wat toen nog niet voor een zomerhuis nodig was. Wat dan ook veel geld heeft gekost. De gemeente is meerdere keren wezen kijken en meten van de ondergrondse garage tot een ergernis toe van de uitvoerder, met als gevolg dat de garage te diep ligt en er om het hele huis krietapparent ligt. Dat is beton. Ik heb vanaf 2003, wat te achterhalen is van de WOZ, betaald van 620.000 euro oplopend tot 757.000 euro in 2008. Dan heb je het toch niet meer over een zomerhuis. Met vergelijkbare woningen, woonboerderijen zijn. Overigens, die mediation was een idee van de rechtbank en namens mij goed bedoeld, maar er dan zo op gereageerd is vanmorgen door de heer J.E. Ploegen, vind ik dan ook zeker niet gepast. Zeker niet omdat de gemeente niet met een oplossing kwam. Wat nu blijkt wel nodig te zijn. Overigens, ik destijds, 6 februari 1992... tijdens mijn inspraak en mijn antwoord gegeven door de gemeente, ik niets heb ontvangen, dat het niet doorging, ondanks dat het een ontwerp was. Heb nog gevraagd bij het archief, maar waren geen brieven van die tijd. En het rapport van vaststelling ook niet kunnen ontdekken, behalve dat ik dan gelegaliseerd was. En doordat het ook blijvend was, objectgebonden en een aparte bestemming in feite behoorde te krijgen. Ik wil nog wel even rechtzetten dat de rechtbank bij het niet ontvankelijk verklaren van de bestemmingsplan kleinere kernen kwam omdat ik te laat was en niet duidelijk genoeg was waarom. Heb dat ook op aanraden mondeling nog toegelicht en als advies heb ik meegekregen de brief van dat het recreatieve in 1999 er al af was zeer goed te bewaren. Ik ben nu anderhalf jaar verder en nog wordt met de gegevens van het oude zomerhuisje gewerkt. Ik heb in het archief meerdere ontdekkingen gedaan, waardoor het voor mij duidelijk is dat er geen andere weg is dan het voormalige zomerhuisvirus na 19 jaar dan ook maar van de Akkerweg 3 probeer los te koppelen. En dat heeft niets met het bestemmingsplan op zich te maken, maar met de toevoegingen op mijn betaalde en met recht verkregen vergunning en het gebruiken van de bouwtekeningen van een verbouwing in 1988 waarvan de sectienummers nog niet eens overeenkomen. Nogmaals, heb het vaak aangegeven en nu nog foute meldingen, zoals de Bach en zoals de BAG en de WOZ. Ik vind het zeer betreurenswaardig dat er zo makkelijk over gedacht wordt. Want ik heb het gevoel dat ik eerder een misdadiger ben dan een slachtoffer. En die vergunningen blijven belangrijk voor meerdere doeleinden. En betreffende de precedentscheppende werking is natuurlijk onzin. Want het gebied waar het om gaat zijn de... Ik ben zo klaar, hoor. Ja. Zijn de nieuwe... Ja, want ik zie je deze kijkers. Ja. zijn de nieuwe huizen die er staan niet vermeld op de blauwe lijst, maar op bijlage 1, behorende bij artikel 3. En hebben ook een nieuwe zomerhuis gebouwd in die tijd. Want er werd in die tijd trouwens ook niet over een recreatiewoning gesproken, maar over een zomerhuis. Overigens is er een woning van de blauwe lijst, wat nu een landhuis is, in het gebied waar het mee begonnen is, ook van recreatie naar woongebied gegaan, omdat het recreatieve eraf was. Dus zo raar is het niet. Tevens een oprit die ook in het gebied ligt, uitspraak van de rechter. De bouwvergunning wordt dan nu wel gelegaliseerd, maar het had niet afgegeven mogen worden destijds als ik een zomerhuis was. Wat betreft het behoud van de openheid in het bos is volgens mij ook niet aan de orde. Terugkomende op de oprit en voormalige kampeerboerderij, waar het recreatieve ook af was, het niet wenselijk was, maar toch besloten is er een woongebied van te maken. Vervolgens de Akkerweg nog maar recentelijk de bestemming verkeer heeft gekregen en het park Molenkamp eraan zit te komen met 50 recreatiewoningen. Het kwetsbare bos is ook zeer zeker niet van toepassing, want het perceel Akkerweg staat op bouwgrond, wat te zien is op kadastergegevens. De oprichter destijds en de voormalige camping De Molenkamp staat op bosgrond in weiland en daar komen ook woningen. Wanneer de bestemming bos er nu ook opkomt, spreek je over een groot waardeverlies, omdat bosgrond minder waard is dan bouwgrond. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik niet uit ben op schadevergoeding en zeker niet op een rechtszaak, maar wil het nu wel graag opgelost hebben. En door de anderhalf jaar wat we verder zijn met dezelfde problemen, is dit de oplossing omdat de gemeente Tien Aanlopen nu wel weet en nog oude jaartallen van de woningen gebruiken. Wat overigens niet eens waar is, want het is een huis van 1957. Ik hoop...
Wilt u afronden, mevrouw Verzijden?
Ja, ik heb een twee paar zinnetjes nog. Ik hoop dan ook echt dat de raad akkoord gaat en mij weer het gewone leven laat genieten en het mooie Zeese. En de verstoorde relatie met de gemeente weer een beetje herstellen. Want nogmaals, ik heb niets verkeerd gedaan. Maar ga met dit plan van bijgebouw en overgangsrecht en boshuis gelegaliseerd zeker niet akkoord. En ga het dan hoger opzoeken. Maar om dat te moeten doen met vergunningen vind ik niet normaal en behoort de gemeente het op te lossen en niet ik. De vergunningen komen ook van de gemeente. En of dat nou de voormalige gemeente Vries is of de gemeente Tien Aanlopen, dat is dan ook niet van belang. En zeker niet mijn probleem. Maar het wordt wel tot mijn probleem gemaakt door de gemeente. En de raad kan dat nu oplossen. En diegene die boven mijn vergunning recreatie heeft geschreven, maar ook de gemeente Tien Aanlopen, die mij wel altijd heeft laten betalen als een volwaardig woonhuis.
Dank u wel. Van de zijde van de raad nog behoefte aan een toelichtende vraag. De heer Hogeboom, Christine.
Ja, voorzitter, ik heb de volgende vraag. Ik heb de stukken ook gelezen. En ik moet u eerlijk zeggen, het werd mij ook niet duidelijk waar het om ging. Maar ik kon ook weinig wijs worden uit de stukken van mevrouw. Dus wat dat betreft denk ik dat jullie een beetje parallel lopen. Maar ik zou u willen vragen, het is mij niet duidelijk geworden uit die stukken, waarom u nou de bestemming wilt veranderen. Waarom wilt u nou woonbestemming hebben? U woont in een villa daar, vind ik. Ik ben gewezen kijken vanmiddag. Ik heb haar niet aangebeld. Ik ben gewezen kijken. Ik denk eens kijken wat voor armoedig boshutje dat is. Maar u woont in een huis waarin het, om met uw woorden te spreken, heerlijk toeven en wonen moet zijn. Ik begrijp er niks van.
Waar het om gaat is dat ik een huis heb van 2000 en dat ik overal vermeld sta als huis van 1965, als zomerhuisje van 1965. En dat ik dus in het archief ben geweest. En dat mijn bouwtekeningen, die waren er dus niet. En een bouwtekening van het vorige eigenaar, zeg maar, van het huisje van 1957. Daar staat, die is doorgestreept en daar staat mijn huis of mijn adres staat erop met mijn naam. Dus net of dat huis van toepassing is. Ja, op die manier krijg ik toch hartstikke veel problemen. En ja, u kunt wel lachen, maar ik vind als je voor €757.000 aangeslagen wordt bij de WOZ en er staat een zomerhuis en je bent eigenlijk een zomerhuisje van 1965, wat er ook staat, nou, dat vind ik wel schandalig. Sorry dat ik het zeg.
Maar voorzitter, wil ik er even op reageren. Niet inhoudelijk, want daar moeten specialisten aan te pas komen, heb ik wel in de gaten. Maar als ik lach, dan lach ik u zeker niet uit.
Nee, maar
laat dat duidelijk zijn.
Dank u wel. Verder nog van de zijde van de raad. Wie? Dank u wel. Wie van de raad wenst woordvoering op dit agendapunt? De heer Kraaienbrink, Leefbaar Tinalo.
Ja, laat ik het maar kort houden. Ik denk dat de wethouder hier dan toch maar even aan het woord moet komen. Want blijkbaar zit er iets verkeerds in het archief. Dat moet wijziger zijn, lijkt mij. Voor de rest denk ik inderdaad dat de Woswaarde wel aanleiding geeft tot een aantal vragen. Ik ben heel erg verward. Misschien dat de wethouder hier iets duidelijkheid kan naar voren brengen.
Verder niet.
Welke dan ook.
De heer Kosmeijer, orde in de verwarring.
Voorzitter, laat ik hem proberen een poging te wagen. Ik denk dat de voorgeschiedenis, en mevrouw heeft dat ook al aangegeven, van heel lang her dateert. En dat daar wellicht daarin allerlei dingen ook fout zijn gegaan. Ik heb daar ook met mevrouw over gesproken. Dat wordt vanuit ook de gemeentezijde wel toegegeven. Maar waar het in de kern nu om gaat, en dat is misschien ook toch even zoals is in ieder geval mijn beleving, en in ieder geval onze angst ook, dat als de bestemming gewijzigd wordt, de oppervlakte van de woning verder uitgebreid kan worden. Ook de bijgebouwen verder uitgebreid kunnen worden. En dat is wat wij op basis van het huidige bestemmingsplan, wat sinds maart 2011 onomkeerbaar is geworden, niet de bedoeling. En vandaar dat wij nu in dit voorstel wat we nu aan uw raad voorleggen, ook hebben gezegd van nee, wij gaan niet akkoord met het bestemmingsplanwijziging door te voeren waarin het dan wonen wordt. Maar dat het dus conform de huidige terminologie in het bestemmingsplan bos en wonen, boshuis blijft. Daar zit een beperking op qua oppervlakte. De oppervlakte van het huis en van de bijgebouwen is inmiddels groter dan volgens de bestemmingsplan voorgeschreven is. En dat valt onder het overgangsrecht, dus dat is gewoon gelegaliseerd. En dat is met alle voorgeschiedenis even geparkeerd. En daarmee niet willen zeggen dat er niet heel veel over te vertellen valt van hoe dat in het verleden is gegaan. Maar nu even markerend dat deze gemeenteraad een bestemmingsplan heeft vastgesteld, waarin deze huizen ook vanuit de vroegere recreatieve bestemming omgebatterijd zijn naar boshuis, zodat de permanente bewoning die daar plaatsvindt gewoon gelegaliseerd is en dus allemaal conform procedure is, maar dat dat inderdaad onder de term boshuis wordt gevat om er toch een beperking op te leggen dat het niet ongebreideld uitgebreid kan worden. En dat is inderdaad ter bescherming van de omgeving waarin de woningen zijn geplaatst. Dat is kort de toelichting van mijn kant.
Dat was de eerste termijn.
Nou, nee, de wethouder stapt nu ergens aan voorbij. Ik heb een vraag gesteld onder andere over als ik het woord boshuis hoor, dan denk ik bijna aan een houten hutje, maar dat is het dus niet. Maar ik vroeg me over de boswaarde. Is dat, als u dat een boshuis wilt noemen, loopt dat wel synchroon? Of? En ook natuurlijk het feit dat, laat ik zeggen, de bouwtekeningen gewoon ontbreken. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ik wou zeggen, als het nou in 1970 was geweest en er zijn bouwtekeningen weg, dan is het daaraan toe. Maar het is natuurlijk toch niet zo heel raar dat mevrouw daar ook op ageert van, ik heb in 2000 een huis gebouwd en die bouwtekeningen zijn er gewoon niet. Is er dan iets bij de gemeente misgegaan? Is er iets illegaals gebeurd?
Heer Kosmeijer.
Voorzitter, we gaan heel erg de diepte in. Als het gaat om tekeningen die ontbreken, daar kan ik u verder geen antwoord op geven. Waar het in principe om gaat is de vraag om een bestemmingsplanwijziging toe te passen. Dat hebben we van gezegd, dat willen we niet honoreren. De boswaarde die daaraan gekoppeld is, is natuurlijk volstrekt los van welke bestemming er ook op rust. Natuurlijk heeft dat wel invloed op de eventuele boswaarde, maar die wordt onafhankelijk getoetst. En die wordt dan gesteld op die 775.000 euro. Dus kennelijk kun je ook boshuizen hebben. En de heer Hogeboom heeft daar ook al kennis van kunnen nemen. Dat die toch best riant zijn te noemen. En dus ook een dergelijke waarde vertegenwoordigen. Met name ook vanwege het feit, en dat is nu niet onbelangrijk, dat permanente bewoning gewoon gelegaliseerd is toegestaan, ook voor degene die daarna in komt te wonen.
Dat dan in eerste termijn. Volgens het reglement van orde, mevrouw van Zuiden, kunt u nog heel kort een aanvullende reactie geven?
Nou, waar het eigenlijk om gaat is dat ik in 1999 heb ik dus een vergunning aangevraagd om een zomerhuis huis dan te bouwen met een vrijstaande schuur. En daar heb ik een vergunning voor gekregen. Maar bij een zomerhuis mag je geen vrijstaande schuur bouwen. En toen had ik dus in mijn archief gekeken en hebben ze de vergunning van de burgemeester, zeg maar die heb ik ook meegestuurd. Daar hebben ze recreatie boven gezet. Zo van dat het geen woning meer was, maar recreatiewoning. En mijn tekeningen die waren er niet. En een tekening van een huis van 1970 of 1957, die is doorgestreept, staat mijn naam op. En dat is zogenaamd mijn huis met de afmetingen van mijn huis. Dus ik kan toch niet een vergunning hebben voor iets en nu zit het in het overgangsrecht, terwijl ik ervoor betaald heb en dat heb gekregen. En vrijstaande schuur is niet mogelijk.
Mag ik even een vraag stellen in dit geval?
De heer Kruijenbrink.
Wat u nou specifiek zegt is dat u eigenlijk wilt dat de dossiers aangepast worden. Dat het oude huis eruit gaat. Dat uw nieuwe woning en de tekeningen erin komen. En dan heeft u eigenlijk uw zin al.
Maar dat... Meneer Kruijenbrink, het is niet de bedoeling dat we hier in discussie gaan met een inspreker. U heeft de mogelijkheid om een aanvullende vraag te stellen.
Ik stel
we gaan hier niet in discussie.
Nee, ik stel een aanvullende vraag aan
nou,
mevrouw.
Ik heb dat vorig jaar heb ik dat dus aangegeven in juni. Maar er is dus niks mee gebeurd. Ik heb dus afgewacht met de WOZ. En daar stond dus weer in dat mijn huis van 1965 was. Ja, nu zitten we dus met een probleem dat het bij de rechtbank ligt. Omdat hun ook niet weten van boshuis. Want als jij kijkt bij wat ik ook gestuurd heb van die woningmodellen. Ja, bestaat een boshuis niet.
Dank u wel. Tweede termijn. Wie van de zijde van de raad nog? Niemand.
Nou,
toch, de heer Kruijenbrink?
Ja, ik wil dan toch nog even wat aan de wethouder geven. Want als ik het zo hoor, is het niet alleen de bestemmingsplanwijziging die plaats moet vinden en die hier gevraagd wordt. Maar is het ook simpelweg het updaten van het dossier. Ik denk dat die stap toch niet zo moeilijk moet zijn.
Tweede termijn. De heer Kosmeijer.
Voorzitter, dat is complexer dan wordt gedacht. Er is al veel over gesproken. Het mediation traject is ook al genoemd. Er is gekeken van hoe we daarin op een pragmatische wijze een oplossing voor kunnen vinden. Even los van inderdaad de principiële vraag die nu vanavond voor ligt. Daar zijn we tot op heden niet goed uitgekomen. En dan zou ik zeggen, als die procedure om dat bij de rechter voor te leggen in gang gezet is, dan is dat uiteindelijk de instantie die daar ook maar een uitspraak over moet gaan doen. We hebben een poging gewaagd om daar zeg maar in de minne uit te komen. Dat is niet gelukt. Dat is betreurenswaardig, dat is jammer. Maar het zij zo en dan is het volgens mij gewoon normaal dat dat aan de rechter wordt voorgelegd als wie daar niet uitkomt. En die dient daar ook maar een uitspraak over te doen.
Dank u wel. Besluitvorming. Wie is tegen het voorstel, afwijzing, verzoek om wijziging, bestemming? Niemand met algemene stemmen aangenomen. Gaan we terug naar agenda punt 7. Sociale woningbouw, nieuwe akkers, de Paterswolde, met het gevraagde besluit een bedrag van 75.000 euro toe te kennen aan de stichting SEW. En de begroting voor het dienstjaar 2011 te wijzigen. Wie wenst op dit agendapunt woordvoering? De heer Kloos. De heer Pieters. De heer Viering. Het woord is aan de heer Pieters, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de VVD kan het met het agendapunt wel eens zijn. Maar wij hadden een paar vragen die wat ons betreft enige... Naar de vraag behoefte, ja, misschien ook wel aandacht. Wij zien met regelmaat dat de woningen van de woningbouwvereniging woningstichtingen verkocht worden. Wij besteden hier 75.000 euro in de vorm van een subsidie aan. Zou het misschien ook het overwegend waard zijn om bij verkoop van deze woningen een gedeelte van de subsidie terug te vragen? Ik denk dat wij met de problemen die er voor de sociale woningbouw zijn vaker van deze aanvragen tegen gaan komen. Is het misschien mogelijk dat er een notitie geschreven wordt die ook de wijze van financiering van deze woningen... Ik weet dat er een afschrijftermijn voor deze woningen is van 50 jaar. 70 jaar is voor een woning heel reëel. Je komt dan met hele andere financieringslasten. Dat zijn de vragen die er bij ons leven. En met name dat als deze woning na 30 of 35 jaar verkocht wordt en er zit geld van de overheid in, dat dat terugvloeit naar de gemeentekas.
Dank u wel. De heer Kloos, Leven bij Tinalo.
Ja, de vraag wordt aan de overkant gesteld, voorzitter. Dus in die zin kan ik me daaraan aansluiten. Ik zie hoort het antwoord. In ieder geval nog bedankt voor de snelle beantwoording, want ik had nogal wat vragen. En waar ik toch een beetje mee blijf zitten is het verhaal van in hoeverre moet je dit dan zien als een soort staatssteun. In uw beantwoording geeft u aan dat in principe dat ook gerekend moet worden als staatssteun, maar er wordt een bepaalde formule aangedaan en uiteindelijk is het dan die 75.000 euro is dan uiteindelijk een soort subsidiegift die dus geen problemen gaat geven ergens anders en ook geen precedentwerking. Nou, ik help u eraan onthouden in ieder geval en ik hoop dat het dan ook zo loopt. En ik ben ook benieuwd naar het antwoord wat ten aanzien van die 75.000 schulden, hoe het met die afschrijving gaat en hoe dat eventueel bij verkoop gaat, want dat is natuurlijk het belangrijkste.
Dank u wel. De heer Wering, gemeentebelang.
Dank u, meneer de voorzitter. De meeste dingen zijn al gesteld die ik wilde stellen. Alleen het enige waar ik een beetje mee zit is van, wat is eigenlijk een maximumprijs voor een sociale woning? Want in beantwoording naar de fractie van Leefbaar werd gesteld dat deze woningen voor een bedrag van 550 euro per maand verhuurd gaan worden. Maar tot welk bedrag is het eigenlijk een sociale woning? Tot zover.
Dank u wel. De heer Wensing, CDA.
Dank u, voorzitter. Ja, vreemd dat er eigenlijk meerdere grondberekeningswaarden spelen en dat nu de gemeenschap het verschil maar moet ophoesten om de stichting Eelde Woningbouw te willen te zijn. Sociale woningbouw natuurlijk graag zelfs, dat is belangrijk. En ieder moet immers kunnen wonen in de woning van zijn of haar keuze, op een betaalbare locatie. Maar om nou zo klakkeloos die 75.000 euro weg te geven, dat gaat ons wel wat erg snel. Vandaar eerst nog even een paar vragen. Eén is al gesteld door de VVD. Over de eventuele teruggaaf van kosten te zijner tijd. Maar wat zijn de gevolgen als er nu geen 75.000 euro cadeau gedaan wordt? Waarop zijn die verschillende grondwaardeberekeningen feitelijk gebaseerd en waarom kan dat niet geharmoniseerd zijn? En geeft u de garantie dat in de toekomst niet meer claims gehonoreerd zullen gaan worden aan SEW of andere woningbouwcorporaties nu dit precedent is geschapen? Want in de beantwoording aan de vragen van Leopard Tinalo wordt gesproken dat in beginsel geen sprake is van precedentwerking. En het woord in beginsel maakt mij altijd wat nadenkend. Tot zover.
Dank u wel. Tot zover in eerste termijn. Dan is het woord aan de heer Kosmeijer.
Voorzitter, als het gaat om de sociale woningbouw en de systematiek om zeg maar een kavelprijs toe te rekenen, is dat inderdaad op basis van totaal verschillende formules te doen. En het is maar net aan welke kant van de tafel je zit, welke formule je dan ook op dat moment aanhangt. Laat dat ook helder zijn. De gemeente Tinalo heeft echter in haar grondbeleid een systematiek gekozen van de zogenaamde residuele grondwaardeberekening. En de discussie ging steeds meer, want dat is op zich een systematiek die goed hanteerbaar is. Maar de vraag kwam wel bij het college op tafel te liggen van, kun je residueel een grondwaarde gaan berekenen voor iets waar je in feite ook als corporatie op moet toeleggen. De corporatie moet aftoppen om de sociale woningbouw mogelijk te maken en te krijgen beneden de maximale huurprijs van 652 euro per maand. En om dat te kunnen bewerkstelligen, probeert de corporatie natuurlijk ook alles om dat zo laag mogelijk en hun eigen aftopping, het bedrag wat zij er vanuit hun middelen aan toevoegen, zo beperkt mogelijk te laten. Die discussie heeft uiteindelijk geleid tot deze constructie, omdat we gezegd hebben, we willen de sociale woningbouw mogelijk maken, maar er moet een kavel verkocht worden gemeentegrond verkocht worden, in dit geval aan de Stichting Eelde Woningbouw. En daar zit ook het grote onderscheid met allerlei andere locaties waar sociale woningbouw gerealiseerd wordt. Dat hoeft niet per definitie op grond te zijn van de gemeente. Dan moet je kijken in hoeverre je in deze systematiek, waarin aan de ene kant dus €225.000 gevangen wordt voor de grond, en tegelijkertijd, en dat is ook de constructie die we gekozen hebben, dat €75.000 van het OBT dan doorgesluist wordt naar de ARGI, die dan vervolgens via deze subsidieverstrekking weer teruggaat naar de SCW. Je zou kunnen zeggen dat is wel een hele ingewikkelde manier van rondpompen van geld, maar heeft alles te maken met de systematiek die de gemeente tot op heden heeft gekozen en waar we nog een discussie krijgen over de nieuwe nota grondbeleid die het college aan het voorbereiden is en die te zijnde tijd ook met uw raad besproken wordt. Dan komt de vraag van, ja, kun je dan ook eventueel grond of kosten die je nu gemaakt hebt en die je nu als subsidie hebt verstrekt, dan ter zijnde tijd, als er overgegaan wordt tot verkoop van de appartementen, weer terughalen. Alles is mogelijk, maar ik wijs u er ook op dat de corporaties juist huizen verkopen, uitponden zoals het in vaktermen dan heet, om geld te kunnen verdienen om weer te stoppen in nieuwe projecten waarin sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Dat is de systematiek en ik geef gelijk toe dat als het gaat om de financieringssystematiek die een woningbouwcorporatie hanteert, een gans andere is dan wij doorgaans gemeengoed hebben gemaakt, maar dat dat wel voorschrift is ook vanuit de toezichthouder op de corporaties. En vandaar dat wij dus in dit geval zeggen van, heeft het precedentwerking? Ja, in lichte vorm wel, als het gaat om verkoop van grond en onder specifieke omstandigheden, want dit gaat wel om een totale omvorming in de woonwijk Nieuw Akkers in Eelde, waar dan een extra deel van appartementen, sociale woningbouw aan toegevoegd kan worden. Dus dat maakt het wel heel specifiek, herstructurering en gronden van de gemeente, waarvan ik mij zo niet 1, 2, 3 kan voorstellen dat daar zo nog een andere aankomt. De oplossing naar de toekomst toe, die ligt wat mij betreft ook opgesloten in de nota grondbeleid, waarin deze zaken nog eens een keer aan het licht komen en waar we dan ook wat dat betreft met uw raad politieke keuzes indienen te maken van hoe we daar in de toekomst mee omgaan. Ik heb volgens mij ook al aangegeven dat de maximale huurprijs voor een sociale woningbouw €652,52, om heel precies te zijn. Dan heb ik volgens mij toch alle vragen wel beantwoord.
De heer Pieters, VVD.
Voorzitter, ik heb nog geen antwoord gehoord op mijn vraag over het eventueel bij verkoop wat er terugvalt. En het verbaast mij een beetje, maar het kan zijn dat ik het mis heb, maar de wethouder is vast zo vriendelijk om mij uit te leggen waar ik de denkfout maak. U praat over residuele grondwaarden. En in mijn beleving gaan wij nog steeds uit van marktconforme grondwaarden. En dat is, zover als ik weet, iets heel anders dan residueel.
De heer Kosmeijer.
Nou, dan krijgen we daar nog een discussie over bij de nota grondbeleid of residueel ook marktconform is. Want volgens mij is residueel juist bij uitstek een marktconforme grondwaardeberekening.
In mijn beleving is het zo als een sociale huurwoning bouwt en je gaat ervan uit dat een sociale huurwoning een stichtingkosten mag hebben van €150.000 en de woning kost 100, dan heb je een residuele grondwaarde van €50.000. En in mijn beleving is het een heel ander begrip als marktconform.
Ja, dat is nou precies de discussie die ik ook aanstip. Want als je er vervolgens de aftopping die de woningcorporatie eroverheen legt niet meerekent, dan blijft er dus voor de grondwaarde helemaal niks over. En dus is dan de residuele grondwaardeberekening voor sociale woningbouw niet van toepassing. Daarvan hebben we gezegd van nee, dat doen we niet. Die discussie mijden wij op deze wat ingewikkelde constructie van rondpompen van geld.
Als u dit nu zo zegt, dan begrijp ik het. Maar u zei het in mijn beleving net anders, dat we uitgingen van de residuele grondwaarde. Dat laat niet verletten dat ik nog geen antwoorden heb op de vraag wat er gebeurt als de woningen verkocht worden en wat er dan gebeurt met het gedeelte wat van de gemeente ter beschikking gesteld is.
Sorry, daar heb ik geprobeerd antwoord op te geven door aan te geven van dat het kan. Je kunt dat bedingen, maar tegelijkertijd wijs ik u erop dat op het moment dat een corporatie verkoopt, dat dat juist bedoeld is om sociale woningbouw bij andere projecten weer te kunnen financieren. Dus dan kom je daarmee in de knel en dan ga je daar weer subsidie aan verstrekken.
Zo was de vraag niet bedoeld. De vraag is door mij zo bedoeld. Stel dat de woningen
na 10 of 15 jaar verkocht worden. Ik kan mij voorstellen dat ze aan het eind van hun loopbaan of de levensloop van een woning, dat ze verkocht gaan worden. Maar ik had het zo bedoeld, stel dat je die 75.000 euro voor die 9 woningen, maak er een termijn en zeg je de eerste 10 jaar moet je alles terugbetalen van die 75.000 euro. En dan laat je dat aflopen om mij van 10 naar 30 jaar. En zo boek je dat af. Ik kan me voorstellen dat voor een woningbouwvereniging interessant kan worden om direct te verkopen waar subsidie op verstrekt is. En dat wou ik hiermee proberen te voorkomen om ze beschikbaar voor de sociale woningmarkt te houden.
Voorzitter, op het gevaar af. Ik vind het een interessante discussie en die ik wat dat betreft ook zou willen laten vallen onder de nieuwe nota grondbeleid. Omdat je dan ook naar de toekomst toe gaat kijken van hoe gaan we daar in de praktijk nu mee om. Want u hebt natuurlijk een punt, alleen dat andere punt wat ik heb aangestipt hoort daar ook bij. Want als de woningcorporatie een prachtig mooi sociaal woningbouwproject heeft waar zij geld voor dient vrij te maken, dan kan dat door middel van het uitponden van bijvoorbeeld deze appartementen. En of dat nu over 20 jaar is. En dan moet er dan een discussie plaatsvinden van vinden wij dat inderdaad ook goed? En vinden we dat ook een positieve ontwikkeling? Dan zijn we ook bereid om zeg maar, onze terugvordering achterwege te laten. Of dat we het dan weer via een subsidie naar dat nieuw project. Ik zou dat graag meenemen in de discussie rondom het notengrondbeleid.
Dank u wel. Tweede termijn van de zijde van de raad. Wie nog? Niemand? Gaan we over tot besluitvorming. Wie is tegen het voorstel? Niemand met algemene stemmen aangenomen. Gaan wij naar agenda punt 9. De aanvraag van de verklaring van geen bedenkingen bij de raad ten behoeve van het oprichten van een schuur op het perceel Assenstraat 31 te Vries. Wie wenst woordvoering? Niemand. Wie is tegen het voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 10. Het opstarten van een bestemmingsplan procedure Park de Bloemert. Wie wenst woordvoering? Niemand. Wie is tegen het voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 11. Verordening Alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland. Wie wenst woordvoering? Niemand. Wie is tegen het voorstel? Niemand. Met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 12. Krediet met maatschappelijk nut Komplan Paterswolde. Wie wenst woordvoering? De heer Pieters, PVD.
Ja, voorzitter, ik heb twee korte vraagjes hierover. En dat is in de tekst op pagina 2 staat in het midden van de grootste alinea financiële consequenties. Eind 2010 heeft GS van de provincie Groningen deze beschikking afgegeven. Nou, meen ik dat wij in de provincie Drenthe liggen aan de kant zijn dat het een regeling is die over meerdere provincies gaat, dat het van de provincie Groningen is. Dat is vraagje 1. En dan over de begroting. Ik vind dit zeer onzorgvuldig. Er staat uren BAP, de 300 uur A71 euro. Er staat er 20.000 euro achter. In mijn beleving is dat wat meer. En aan de andere kant bij de dekking, daar staat het Albert Heijn voorstel 50% nog niet betaald. En dan wou ik vragen waar dat 50% van is. Nou kan ik een antwoord, er staat een bedrag van 25.000 euro. Dan is dat een 50% van 50. Maar de totale dekking is 107.000 euro. En als ik daar 50% van heb, zou dat 53.500 euro moeten zijn. Daar graag enige verduidelijking over. Verder vind ik het een prachtig voorstel.
Dank u wel. Verder niet, dan is het woord aan de heer Kosmeijer.
Voorzitter, mijn rekenkundige wonders die kan ik niet zodanig bijstellen dat ik ook van 50% van 107.000 25 kan maken. Gelieve de 50% te schrappen en het voorstel verder intact te laten. Dat betekent dus dat dat inderdaad gewoon niet correct is. De 87 of 82.000 die wij nu voteren, daar staat tegenover een principeafspraak met Albert Heijn om 25.000 in de proceskosten bij te betalen. Ten aanzien van het andere, ook de zaak dat wij niet onder de provincie Groningen vallen is volstrekt correct. Er is provincie Drenthe, blijft er ook nog vele jaren denk ik, hoewel. Maar de BLS-gelden, dat zijn gelden die eigenlijk bestemd zijn geweest voor de stad Groningen om de woningbouwproductie op te porren. Daar is vanuit het Rijk deze gelden voor bedoeld geweest. En het is toen gelukt om vanuit de stad Groningen dat voor de totale regiovisie Groningen-Assen van toepassing te verklaren. En daarmee vallen wij dus ook, horende tot regiovisie Groningen-Assen, ook onder die BLS-constructie. En dus krijgen we het geld vanuit de provincie Groningen.
Helder, meneer Pieters. Verder nog in tweede termijn. Besluitvorming. Wie is tegen het voorstel? Niemand met algemene stemmen. Aangenomen. Agenda punt 13. De begrotingswijzigingen. De besluitvorming is conform datgene wat hier aan bedragen staat. Wie is tegen het voorstel? Niemand met algemene stemmen. Aangenomen. Agenda punt 14. Informatie uit het college. Namens het college. Iemand daarover? Al dus afgehandeld. Agenda punt 15. De ingekomen stukken. Iemand daarover? Niet. Agenda punt 16. De stukken in de leesmap ter kennisneming. Iemand daarover? Niemand. Gaan wij naar agenda punt 16a. Toegevoegd aan de agenda. Op verzoek van de heer Van der Meij, D66. Ik geef de heer Van der Meij als eerste het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, de fractie van D66 heeft een en andermaal gesteld dat zij vindt dat de twee grote partijen in deze raad, de Partij van de Arbeid en de VVD, de basis voor het bestuur van deze gemeente moeten vormen. Afgelopen vrijdag is dat nog eens gebeurd in de vorm van een persbericht dat aan alle fracties is verzonden. Daarin worden beide partijen opgeroepen om zonder blokkades vooraf serieus om tafel te gaan zitten om op inhoud de bestaande geschilpunten te bespreken. De fractie van D66 heeft van de VVD een antwoord gekregen waaruit de bereidheid om op die voorwaarden de zaken te bespreken blijkt. Van de Partij van de Arbeid hebben wij geen antwoord ontvangen. Wel ontvingen wij een uitnodiging tot een gesprek over coalitievorming. Daaruit blijkt dat een raadsminderheid van 4 partijen een conceptbestuursakkoord heeft opgesteld en de overige partijen vragen daarover te komen praten. De fractie van D66 is van mening dat dit niet de manier is om partijen bij een coalitievorming te betrekken en dat deze gang van zaken geen recht doet aan het advies dat door de informateurs is gegeven. De fractie van D66 vraagt dus nogmaals aan de VVD en de Partij van de Arbeid of die bereid zijn om, zonder blokkades vooraf, serieuze besprekingen te gaan houden om te komen tot een coalitie die een stabiele meerderheid heeft en kan rekenen op een vruchtbare samenwerking in college en raad. De fractie van D66 wil graag van de andere raadsfracties weten hoe zij tegen deze zaak aankijken. En afhankelijk van het antwoord van die andere fracties heeft de fractie van D66 een motie met de strekking van deze vraag voorbereid. Dank u.
Ik neem aan dat alle fracties behoefte hebben om daar hun licht over te laten schijnen.
We kunnen ons oversluiten. Ik denk dat we ons aan mogen opsteken daar
nog zo. Ik begin bij de heer Hoogboom.
Nou, voorzitter, ik heb daar niet op voorbereid vanavond, maar het is niet zo dat ik niks kan zeggen natuurlijk. De vraag, daar gaat het over denk ik, de vraag die de heer Van der Meij stelt, is de bereidheid, was aan de VVD de bereidheid om met de Partij van de Arbeid om tafel te gaan zitten om een oplossing te vinden. En de VVD heeft daar nu ja tegen gezegd. Nou, dat is best wel leuk, maar ik wijs u er toch op dat anderhalve week geleden ongeveer, toen het rapport van de informateurs behandeld werd in deze zaal, het juist deze Partij van de Arbeid was, ik kan zien dat ik het niet voorbereid heb, dat het juist de VVD was die de zaak blokkeerde door hier te stellen alles te willen, behalve te praten met GroenLinks. En daardoor de mogelijkheid van een gesprek zonder voorwaarden vooraf, zonder uitsluiting vooraf, gewoon geblokkeerd heeft. Nou, en als er nu gezegd wordt, ja, nu willen we het wel, dan denk ik, ja, beste VVD, alles leuk en aardig, maar dat had je punt 1 een paar weken eerder moeten doen. En nu moet u gewoon afwachten wat er gebeurt. Ik dank u wel.
De heer Wensing, CDA.
Ja, dank u voorzitter. Van begin af aan heeft het CDA graag gezien dat de vijf partijen zo die in het vorige college zaten, dus de boel konden voortzetten. En ook wij moeten constateren dat de VVD een blokkade opgeworpen heeft. Andere partijen hebben geen blokkade. En zodoende zijn we in gesprek geraakt en hebben om toch voortgang te kunnen creëren een concept bestuursakkoord samengesteld. En we geven de andere partijen de gelegenheid daar kennis van te nemen en met hun nuanceringen daar desgewenst partner in te zijn. En dat vindt donderdag plaats en ik denk dat dat een goed moment is om dan verder te kijken. Dank u wel.
De heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, ik heb dit natuurlijk ook niet voorbereid om hier te zijn. Ja, ik zie de situaties toch spontaan reageren wat anders. Ik kan me in de gedachtegang van D66 wel vinden, moet ik zeggen. Als ik uit mijn hoofd de rapportage van de informateurs weer voor de geest haal, was het toch in meerderheid dachten de partijen er allemaal over dat de ruggengraat, of hoe je het noemen wil, de pijlers van een eventuele coalitie gevormd zou moeten worden door de twee grootste partijen in deze gemeenteraad, zijn de VVD en Partij van de Arbeid. Daarmee ook, denk ik, de verkiezingsuitslag het meest recht doend. Dus ja, de gedachtegang, zoals de heer Van der Meijden namens D66 zo schetste, staat ons wel aan, moet ik zeggen. Daar kunnen wij ons wel in vinden.
Dank u wel. De heer Kloos, Leven bij Tinalo.
Ja, voorzitter, ik heb het woord van D66 heb ik aangehoord en ja, op zich eigenlijk zegt D66 van Moeghuis, we hebben een rapport liggen van de informateurs en die hebben aangegeven van er wordt zonder voorwaarden vooraf zoals zowel van de kant van de VVD als van de PvdA om de tafel gezeten en wat daar dus als grote gemeentedeel uitkomt, kan je uiteindelijk kijken van in hoeverre dan een nieuw college kan worden gevormd. Dat was in principe wat er in dat rapport lag. Dat verwoordt eigenlijk in samengevat ook het voorstel wat D66 aangeeft. Op zich kan ik me daar 100% in vinden. Want uiteindelijk moet dat gebeuren. Alhoewel, ik wil het nog wel even aangeven. Ik heb u ook als raad heb ik een briefing gestuurd, waarvan ik mijn grote verontrusting heb uitgesproken ten opzichte van de gang van zaken zoals die nu gaat. Zeker over het welzijn van deze gemeente. En ik denk dat dat een groot goed is en daar horen we voor te staan. Daarmee heb ik ook aangegeven dat ik het gevoel krijg dat je als raad of raads, als fracties of wat dan ook er niet uitkomt. En misschien moet er dan gedacht worden aan een externe die uiteindelijk dan eens gaat gaan kijken van in hoeverre de zaak hier wel uiteindelijk kan worden geregeld. Want uiteindelijk heeft ook een andere de verantwoordelijkheden. Dat is de intentie geweest van, en daar is dan de naam van de commissaris van de koningin opgevallen. Dat heeft verder niks mee te maken met dat ik iets uitspreek of wat dan ook. Maar ik ga er wel van uit van, als wij het niet kunnen, dan dient het een ander dan maar te doen in die zin. En ik ga er van uit van, zoals D66 het aangeeft, nou, ik kan me daarin vinden. En als daar dan later dan uitkomt van, nou, dat wordt ook niks, dan denk ik van dat het dan tijd wordt dat een externe de zaak hier overneemt en de zaken hier gaat regelen.
Heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat het advies van de informateurs is opgevolgd. Er is een gesprek geweest tussen VVD en PvdA. Dat gesprek heeft slechts kort geduurd omdat er voorwaarden vooraf werden gesteld en partijen werden uitgesloten. Om uit de impasse te raken zijn er gesprekken gevoerd tussen de partijen die niemand uitsloten. En we hebben moeten constateren dat wij tot elkaar konden komen. En dat kan u allemaal lezen in het concept bestuursakkoord wat voor u op tafel ligt. De oproep van D66... is prima, maar komt een beetje te laat. Alleen in de geest van de oproep hebben wij wel gesteld dat alle partijen zonder enkele uitzondering, geen enkele uitzondering daarop, allemaal mogen komen praten om te kijken of we inhoudelijk tot elkaar kunnen komen.
Kijk toch nog even naar Pieters, geen woordvoering. Nee. Ja. Ja, maar ik geef u als eerste. Wilt u, u zei net wel dat u geen woordvoering wilde hebben, dus ik check dat nog even.
Oh, ik dacht dat u eerst de mensen die zich al aangemeld hebben. Ik denk dat ik daar een heel goed even voor geef.
Maar ik wil er...
De heer Pieters.
Voorzitter, er is door ons gezegd... tijdens de bijdrage daarbij de rapportage van de informateurs volledig onderschreven. De aanbevelingen zouden wij overnemen. Ik weet dat de programmatische verschillen tussen GroenLinks en de VVD van dien aard zijn dat om hier samen een coalitie mee te vormen uitermate moeilijk wordt. Ik denk dat een blokkade opwerpen voor een partij in deze gemeenteraad niet losgezien kan worden van de voorkeur. Nee, het onbespreekbaar maken door de Partij van de Arbeid van het losladen van GroenLinks.
Dank u wel. Tot slot, Partij van de Arbeid, de heer Talens.
Ja, dank u, voorzitter. Heel kort, ik word al gesouffleerd door meneer Kalk, kort houden. Het is heel eenvoudig wat er gebeurd is. Er is een informateursronde geweest. Daar is uitgekomen dat er een advies ligt waar de Partij van de Arbeid en de VVD met elkaar zouden gaan praten zonder voorwaarden. Het is heel helder in deze raad, de donderdagavond, dat we hier dit in de raad hebben aangeboden door de VVD. Heel helder een blokkade neergelegd richting één van de partijen in deze raad. Daar hebben wij aangehoord. We hebben wel de VVD uitgenodigd voor het gesprek de maandagavond erop. Hebben ze nogmaals gevraagd, weet u zeker dat u... wilt onderhandelen met de Partij van Arbeid met uitsluiting van één van de partijen in deze raad. Dat is positief op geantwoord. Ik heb toentertijd aangegeven in dat verhaal dat het voor ons gaat om de inhoud voor de gemeente, voor het belang van de gemeente, voor de inwoners van deze gemeente. En dat we eerst over de inhoud praten en dan pas de partijen hun poppetjes op tafel krijgen. De VVD bleef in dat gesprek heel helder bij hun standpunt. Wij willen niet met jullie praten als jullie ook met GroenLinks willen praten. Nou, wat ik net aangeef, wij willen met alle partijen praten. Dat was voor de VVD aanleiding om het gesprek te verlaten. Wij hebben ze niet verlaten, de VVD heeft het gesprek verlaten. Dat was voor ons aanleiding om de overige fracties te bellen en daarbij specifiek de fracties te benaderen die nu ook in een college zitten. Die hebben zich dezelfde avond nog bij ons op het gemeentehuis gemeld en hebben wij de verklaring opgesteld zoals u die als raad ook heeft ontvangen. En er is ook aanleiding voor geweest om voort te gaan met het voorbereiden, wat wij ook van plan waren, met het voorbereiden van een bestuursakkoord die nu ook op uw bureau ligt, of op uw desk ligt. Dit is het stuk wat daar is uitgekomen uit deze partijen. Het verzoek ligt nu bij alle fracties om donderdagavond, heeft iedereen keurig een uitnodiging voor gehad, donderdagavond hier inhoudelijk over te debatteren en aan te geven wat uw reactie als overige partijen is op dit stuk en of u zich daarin kunt vinden en in kunt herkennen of u daarmee verder kan. Dat is mijn verklaring in deze en daar zullen we bij blijven. Elke discussie over nu moties en nu dwingen tot iets leidt op dit moment volgens ons inzien tot niets. Wij hebben een uitnodiging gedaan naar alle fracties zonder enige uitsluiting, dus ook naar de VVD, ook naar D66, ook naar gemeentebelangen en ook naar Leeg Batinado. Kom gewoon praten. U heeft allemaal de gelegenheid om dit stuk door te nemen wat er ligt. Een aanvulling, een financiële aanvulling, een stevige financiële aanvulling, gebaseerd op het manifest wat er lag. Daar kunt u allemaal uw zegje over doen en kijken of u zich daarin kunt vinden, zo ja, zo nee, zonder enige uitsluiting.
Dat was een ronde langs alle fracties. De heer Van der Meij had nog een aankondiging. Ik vraag nu, is dat op dit moment nog opportun?
Ja, ik wilde graag een motie indienen, als u dat goed vindt. Moet ik die motie eerst voordragen?
Het is wel gebruikelijk dat de motie schriftelijk wordt ingediend, ja. Zodat die ook gedocumenteerd kan worden. Dan verzoek ik de bode... de motie van D66 te kopiëren en ik schors de vergadering, verzoek u even te blijven zitten totdat de motie is uitgedeeld. Ik zal daarna de vergadering ten tweede malen schorsen dat u kennis kunt nemen van de motie en uw fractiestandpunt daarover kunt bepalen. Dus ik schors de vergadering tot de motie is gekopieerd.
Er staat hetzelfde in.
De heer Kalk ook, het verzoek was om op de plaats te blijven zitten, behalve daar waar een sanitaire noodzaak aanwezig is. En nou niet allemaal tegelijk lopen, dat kan het toilet toch niet aan.
Is de zaak al geschorst?
U bent inmiddels als raadsleden allemaal in het bezit van de motie. Ik denk dat het goed is om even kort te schorsen, zodat u als fractie uw standpunt kunt bepalen. Ik schors de vergadering voor 5 minuten.
Precies, dat doen jullie.
Ik heropen de vergadering. Er ligt een motie voor. Ik denk dat u allen in de eerste termijn in redelijk korte bewoordingen hebt aangegeven wat de stand van zaken is voor uw partij. Ik zou u willen voorstellen dat wij een korte ronde maken met een stemverklaring over deze motie. Motie vreemd aan de agenda is dat gebruikelijk dat we dat doen en dat we daarna de motie in stemming brengen. De heer Van der Meij is duidelijk. De heer Hogeboom.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik moet u meedelen dat ChristenUnie deze... Sorry. Ik moet nu geen dropjes hebben. Ik moet u zeggen, voorzitter, dat ga ik helemaal hoesten, joh. Ik moet u zeggen dat de ChristenUnie deze motie onmogelijk kan steunen. Wij vinden het van de indieners van de motie een zeer irreële benadering. Ik wijs nogmaals op het feit dat nadat collegeleden de portefeuille hadden ingeleverd en we gesproken hebben met de informateurs, wij ook gewenst hebben, dat was onze eerste keus, om door te gaan met de bestaande coalitie. Met de bestaande coalitie dus. Niet alleen VVD, Partij van de Arbeid, met de bestaande coalitie. En u hebt vastgesteld, en in eerste termijn ook al gezegd, dat die mogelijkheid door de VVD geblokkeerd is en niemand anders. En daarom vind ik, voorzitter, dat deze motie niet getuigt van realiteitszin. En om die reden wijzen wij hem af. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Wensing, CDA.
Ja, dank u, voorzitter. Het CDA kan ook niet instemmen met deze motie, omdat er een aantal zaken in staan die niet helemaal correct zijn. Er wordt steeds gesproken over voortzetting van de bestaande coalitie. Dat is het uitgangspunt van de veruit de meeste partijen. Terwijl deze motie een verenging geeft. Die wil namelijk alleen praten over de PvdA en de VVD. Dus dat is in feite een verenging van het bredere terrein waar de coalitie op dit moment de huidige vier partijen naar kijken. Het is dus te beperkt. En we hebben ook de indruk dat er niet rekening gehouden wordt met wat de afgelopen tijd allemaal gepasseerd is. En het lijkt ons heel goed dat de ingeslagen weg, zoals die dus nu gaat met bij voorkeur dan donderdag verder te praten, dat dat nog steeds de meest heldere weg is. Daarbij wordt niemand uitgesloten en iedereen is van harte welkom.
Dank u wel, de heer Van Es, gemeentebelang.
Ja, ik heb in de eerste termijn al een beetje aangegeven hoe ik tegen die zaken aankeek. En ik moet zeggen... De motie lezende kan ik me wel in vinden. In tegenstelling tot wat net door de heer Wensing van het CDA is opgemerkt, dat een meerderheid aan de voortzetting van het huidige college wilde, zo heb ik het rapport in ieder geval niet geïnterpreteerd. Ik heb het rapport geïnterpreteerd als dat de raad in meerderheid aan informateurs heeft te kennen gegeven dat men een college wilde waarbij de twee grootste partijen daarvan deel zouden maken. En deze motie werkt daaraan, dus wat mij betreft kunnen wij dat wel steunen.
De heer Kloos, Leefbaar Tinalo.
Ja, kort voorzitter, we kunnen hele verhalen houden, maar uiteindelijk, hoe je het bent of verkeerd, de PvdA en de VVD erbij. Je praat wel over het grote potentieel een uitslag van de verkiezingen en bijna 45% van de stemmers. Dus inzien wie ben ik dan om te zeggen van die moeten niet om tafel. Juist moeten die om tafel, want deze twee partijen bepalen natuurlijk de ruggengraat van het hele spel zoals het hier gespeeld wordt. Ik ga er vanuit van, zoals het is, de twee partijen van de arbeid en de VVD, die gaan zonder voorwaarden vooraf, tenminste dat is dan de instrekking van de motie, met elkaar om de tafel. Nou, ik denk dat het dan prima is. Dat betekent dan direct natuurlijk dat we in afwachting daarvan aankomende donderdag dus de uitnodiging op een gegeven moment voorlopig eventjes op tafel laten liggen. En we zien wel wat daar dan daarna weer uitloopt. Maar ik blijf zeggen, als de VVD en de PvdA daar niet uitkomt, dan is het voor mij heel gemakkelijk de snelweg dus richting het provinciehuis om in ieder geval daar eens te vragen of ze hier dus voor mijn part ingrijpen. Want dan gaat het straks de kosten van hier ons het welzijn van deze gemeente.
Heer Rietkerk, GroenLinks.
Ja, voorzitter. In eerste termijn heb ik ook al aangegeven dat alles gedaan is zoals de informateurs dat hadden gevraagd en voorgesteld. De oude coalitie herstellen was de variant die het meest genoemd is in de informatieronde. En er is ook duidelijk gesteld dat er toen nog steeds uitgegaan moest worden van het oorspronkelijke manifest dat door 5 partijen was ondertekend. Dus inderdaad hadden wij graag aan tafel gegaan zonder blokkades vooraf. Helaas wierp de VVD wel een blokkade op. Dat betekent dat we in een impasse kwamen en de 4 partijen van het oude college zijn verder gegaan. Want stilzitten, daar houden we niet van. En afwachten, dat past niet bij bestuursverantwoordelijkheid nemen. Deze motie vinden wij dus niet reëel. De zaken die erin staan zijn achterhaald. Er ligt nu een stuk op tafel waarvoor ik u uitnodig om dat te lezen. En ik herhaal nogmaals de uitnodiging voor een informatief gesprek. En ik begrijp niet wat er zo moeilijk zou kunnen zijn aan een informatief gesprek tussen een aantal politieke partijen, als degene die u daarvoor uitnodigt geen enkele blokkade vooraf opwerpt. Wij zullen deze motie uiteraard niet steunen.
Heer Pieters, de heer Van Heukelum, VVD.
Voorzitter, het verbaast me eigenlijk een beetje wat hier gebeurt. Er is natuurlijk de hele lange geschiedenis ophalen, dat heeft allemaal weinig zin. Je kunt het afvragen waarom toen het college knapte en niet een motie van wantrouwen is ingediend. Dat is op dat moment niet gebeurd. Dus er is zoveel gebeurd. Er is een blokkade opgegooid van de VVD, maar niemand heeft gevraagd hoe sterk is die blokkade. Maar goed, het is en blijft een feit dat de VVD grote, wat mijn fractievoorzitter ook zei, ook gezien het verleden, grote vragen liggen of er een reële overeenkomsten sluiten dus tussen enerzijds GroenLinks en anderzijds de VVD. De programmaverschillen, de programmatische verschillen zijn dusdanig groot. Dat is de achtergrond.
Voorzitter, graag een aanvullende vraag.
We zijn nu bezig met een stemverklaring, meneer Rietkerk.
Oké, sorry.
Meneer Van Heukelum,
dat
gaat
is
door
de situatie. Dus we kunnen er allemaal heel, heel lang over praten. Dat is de achtergrond geweest van de reden waarom mijn fractie heeft gezegd van het lijkt ons niet verstandig om daarmee door te gaan. Nou kun je zeggen van ja, de andere partijen hebben dat blokkade ook heel snel omarmd, maar laat maar. Wat we nu hebben, een andere situatie. We hebben een situatie dat een minderheid van deze raad verder wil met het vormen van een college. Als de motie wordt aangenomen, dat wil ik uiteraard even op afwachten, dan blijkt dat een meerderheid van de garage niet van deze raad niet deze weg wenst te gaan. Voorzitter, wij kunnen niet anders als VVD, als die motie wordt aangenomen, zeggen van wij zullen die motie ondersteunen. Nogmaals, wij denken dat het heel moeilijk zal zijn, maar de kern van het betoog van de beide informateurs van Partij van Arbeid en VVD, dus ook van de Partij van Arbeid, is VVD en Partij van de Arbeid horen samen in dit college. En als ze nog willen, nog niet, ze zijn tot elkaar veroordeeld. Maar voorzitter, en wij zullen die blokkade wegnemen. Als die motie die ons oproept om zonder voorafgaande dingen te doen, dan zeggen we, ja, kun je zeggen, jullie wouden het niet, er is nu een andere situatie. Het is een andere situatie dat er geen mogelijkheid is om tot een college te komen, constateren wij. En daarom zullen wij deze motie steunen.
Heer Talens, PvdA.
Ja, dank u. Ik wil eerst even meneer Van Heukelum danken voor zijn woorden. Want wat ik net heb gehoord is dat hij zegt dat hij donderdagmorgen komt om 9 uur. en met ons komt praten zonder enige blokkade.
Dan hebt u niet goed geluisterd.
Zonder enige blokkade. Het mag duidelijk zijn dat wij als Partij van Arbeid, net als al de andere partijen die een bestuursakkoord samen hebben gesteld, deze motie natuurlijk niet zullen steunen. Wij vinden het ook een beetje raar dat deze motie op dit moment in stemming komt. Ik heb u in het eerste termijn ook aangegeven, heel helder aangegeven, dat wij duidelijk gesprekken met de VVD zijn aangegaan. Dat de VVD naar herhaald vragen aan tafel is gelopen en zegt, nee, die blokkade is voor ons heilig en als de GroenLinks aan tafel blijft, op welke vorm dan ook, valt het met ons niet te praten. In die zin hebben wij gemeend dit bestuursakkoord met deze partijen te maken en er kan van ons in redelijkheid niet verwacht worden dat wij nu de rug draaien naar die mensen waar wij nu de laatste dagen heel hard mee gewerkt hebben in het bestuursakkoord samen te stellen. En ik vind dat deze raad verstandig moet zijn in de zin van, ga donderdag de gesprekken aan, zoals ze zijn aangekondigd en daar waar u voor bent uitgenodigd, voordat u überhaupt dit soort beslissingen neemt. Gesprekken zijn er juist voor om met elkaar te praten. Lees alsjeblieft rustig het stuk door wat er dus nu ligt, voordat u dit soort dingen doet. Dan wordt u nu gesuggereerd, als niemand dit zou willen, dan kunt u het ook omdraaien. Dat zou ook een vorm kunnen zijn van dat men niet wil besturen. Dit is de stemverklaring van de Partij van de Arbeid.
Tot slot, ik neem aan dat D66 voor zijn eigen motie gaat stemmen.
En dat heeft u heel goed begrepen.
Ik wou het even horen. Dat betekent, als ik de stemmen tel, dat 12 stemmen voor de motie zijn, 11 stemmen tegen de motie zijn en daarmee is de motie aangenomen. Dat betekent dat ik nu overga tot het sluiten van de vergadering.
Ik weet niet of u de beraadslaging over dit punt dan wilt sluiten, maar er ligt nu wel een ander feit. Tot nu toe hadden we niet een motie aangenomen. Nu is er een situatie dat een meerderheid van deze raad zegt van, wij willen op deze weg niet verder. Ik ben nu wel nieuwsgierig hoe de andere partijen met hun 11 stemmen verder willen gaan. Ik bedoel, even uitgegaan dat de heer Kloot heeft het expliciet gezegd, wij zeggen dat nu, dat dit donderdag niet op die gesprekken zullen komen.
Voorzitter.
Hoe men denkt maar nu verder te gaan?
Heer Talens.
Mag ik even op reageren. Volgens mij hebben we een agendapunt aan deze vergadering toegevoegd, namelijk 16a. Het verzoek van D66, wat gemond heeft in een motie die hier kennelijk aangenomen is door de raad, is een heldere zaak geweest. Is kennelijk hier een motie is aangenomen, klaar. En dat was het einde beraadslagingen. En wij gaan hier niet, in ieder geval weg. Ik ga niet meedoen aan een verdere discussie in deze raad. Het is een agendapunt geweest, agendapunt 16. Gemond in een motie, sluiting vergadering.
Dat wou ik dus als sluiting zeggen. Het lijkt mij goed nu op dit moment geen verdere gedachtenwisseling te houden. Dat u allen de discussie die net geweest is rustig laat bezinken. En morgen wellicht met heldere ideeën een voortzetting krijgt van het proces. Dank u wel, ik sluit de vergadering.